Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I beat China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Goedemorgen, Guus.
Hoi, Chris.
In onze middag van maandag 5 februari. Ja, Guus, it's Mimo time, hè? Al een paar weken werden we voorbereid op de onthullingen in een memo, opgesteld door de Republikeinse voorzitter van de commissie die namens het Huis van Afgevaardigd toezicht houdt op de inlichtingendiensten, Devin Nunes. De fluisteraars de afgelopen weken maakten ons duidelijk dat dat memo onomstotelijk aan zou tonen dat de top van de FBI op zijn minst grove fouten heeft gemaakt bij het verkrijgen van de rechtelijke toestemming om een campagnemedewerker van Trump af te luisteren. En het zou ook zelfs het sterke vermoeden onderstrepen dat die FBI-top daarbij bevooroordeeld was. Bewust informatie heeft gemanipuleerd om die toestemming te krijgen. Dat was eigenlijk de lijn die de afgelopen weken werd uitgezet van nou, dat gaat eraan komen. Laten we beginnen met de hamvraag. Het memo is vrijdagmiddag openbaar gemaakt. Heeft het aan die verwachtingen voldaan?
Nou, nee. Kijk, ik denk dat zo'n memo eigenlijk veel krachtiger is als het nog niet gepubliceerd is. Als nog niemand weet wat erin staat. Want dan kan iedereen al vanuit zijn eigen ideologische overtuiging roepen wat erin staat en daar heel veel kabaal over maken. Mm-hmm. Het is nu veel moeilijker, want nu we weten wat erin staat. In ieder geval politieke junkies, maar ook wel veel Amerikanen hebben die vierkantjes inmiddels wel gelezen. Mm-hmm. Ja, dan valt het toch een klein beetje tegen wat erin staat. Zelfs in zulke mate dat je ook wel veel conservatieven nu hoort zeggen van ja, dit was toch niet helemaal dit was toch niet helemaal wat we ervan verwachten. Mm-hmm. Ik denk dat dit memo ontzettend krachtig was toen het nog geheim was, omdat het heel erg ging over het vrijgeven van het memo. Ja. En het mooie dan is dat je dan krijg je een discussie over het al dan niet vrijgeven ervan. En dan gaat het minder over de inhoud ervan. Maar dan kan je je punt, als je conservatief bent, als je Sean Hannity bent bijvoorbeeld, dan kan je je punt heel erg maken van de deep state, het soort van kartel van overheidsdiensten is in het geheim aan het samenspannen om u deze informatie te onthouden. Ja. Nou, nu weten we wat erin staat en is het toch, ja, toch niet helemaal wat we er vooraf van verwachten.
Oké, Sean Hannity, commentator van Fox News, hè. Kom ik straks nog even op terug. Maar goed, laten we dan even kijken wat er wel in staat. Er zijn volgens mij twee hoofdpunten. Laat ik beginnen met wat denk ik belangrijkst is. Het gaat om de toestemming die de FBI heeft gevraagd aan een speciale rechter, of vier rechters zijn dat eigenlijk die daarover moeten oordelen, om Carter Page af te luisteren. Carter Page was een adviseur van de campagne van Trump, althans dat heeft Trump zelf ooit gezegd. En de vraag was of hij niet meewerkte met of gebruikt werd door de Russen die invloed wilden uitoefenen op de verkiezingen. De hoofdvraag die in het memo aan de orde zou worden gesteld is die toestemming om hem af te gaan luisteren nou gebaseerd geweest op het befaamde Steele dossier, samengesteld door de Engelse ex-spion Christopher Steele, een inmiddels omstreden stuk waar dingen in staan die niet waar zijn, ook dingen die vermoedelijk wel waar zijn, een omstreden stuk en bovendien betaald. Dat onderzoek door die Christopher Steele, door de Democratische Partij. Nou, oké. Okay. Vraag 1. Toont het memo aan dat die toestemming, die FISA warrant om Carter Page af te luisteren, verkregen is op basis van dat Steele dossier?
Nee, en dat is ook meteen het lastige punt. Het wordt wel gezegd, maar er staat in het dossier ook dat er al eerder een onderzoek gaande was tegen de kring van buitenlandse adviseurs van rondom Trump. Namelijk George Papadopoulos, een andere buitenlandse zakenadviseur die een tijdje in de entourage van Trump rondliep. Ja, het kan natuurlijk niet allebei zo zijn. Je kan niet zeggen van het begon allemaal pas toen dat Steele dossier begon rond te zingen. Mm. En tegelijkertijd zeggen het onderzoek was al gaande. Dus dat is al een eerste onjuistheid eigenlijk die er in de spin zit in ieder geval. Mm. Overigens, in de tweede plaats, al zou het alleen gebaseerd zijn op dat Steele dossier, dan nog zou de FBI natuurlijk gewoon een onderzoek mogen beginnen. Want er is geen enkele wet die verbiedt dat informatie die op partijpolitieke gronden is ingewonnen niet gebruikt zou mogen worden in een FBI-onderzoek. Dus dat is ook al een lastige, zal ik maar zeggen. Maar dit is natuurlijk de eerste horde die al niet genomen wordt.
Maar ja, daar ga je al. Het gaat hier nog even niet over de vraag of het hele Rusland-onderzoek erop gebaseerd is, maar die toestemming van de rechter om Carter Page af te luisteren. Daarvan wordt in dat memo gezegd, die is gebaseerd op dat Steele-dossier. Sterker, er wordt een getuigenis aangehaald van de voormalige onderdirecteur van de FBI, Andrew McCabe, die 2 weken geleden na voortdurende aanvallen vanuit het Witte Huis is afgetreden. Die zou in een getuigenverhoor voor die commissie van het Huis gezegd hebben, als het Steele-dossier er niet was geweest, dan zou die toestemming van de rechter om Carter Page te gaan afluisteren nooit gekregen zijn. Klopt dat?
Ja. Nou ja, dat wordt al ontkend door democraten die daar ook bij waren. En die zeggen van, kijk, dat verhoor is uiteindelijk nog vertrouwelijk. Dus we weten het niet. We hebben daar geen transcript van of iets dergelijks. Maar de democraten die bij dat verhoor zaten zeggen, nee, dat klopt niet. Dat heeft hij helemaal niet zo gezegd. Dus dat is al een eerste lastige. En ja, goed, dan blijft het punt. Die Carter Page is al sinds 2013 stond hij op de radar van de inlichtingendiensten, omdat hij zulke nauwe banden onderhield, ook als ondernemer, met Russische functionarissen en mogelijk ook Russische inlichtingendiensten. Dus hij kwam niet zomaar uit de lucht vallen. En in dat opzicht is het ook lastig, denk ik, van dat memo, dat het van die Carter Page nou uitgerekend hem, een wat excentrieke figuur, zo'n martelaar maakt. Ja. Want Carter Page is in Amerika vooral bekend om zijn wat chaotische mediaoptredens. Is een uitgesproken Rusland-fan. Nou goed, dat mag allemaal. Maar hij wordt ook al, om die reden, al enkele jaren wordt hij ernstig in de gaten gehouden door de inlichtingendiensten. Ja. Dus om te zeggen, ach, het ging alleen maar om dat Steele-dossier. En verder was er helemaal niets rondom deze man aan de hand. Is natuurlijk wel een beetje ver gezocht.
Ja. Maar toch nog even terug naar die ene kwestie, namelijk heeft de FBI op valse gronden van die rechter toestemming gekregen om Carter Page te gaan afluisteren. Of die nou al onder onderzoek stond daarvoor of niet, even afgezien daarvan. Een ander punt dat gemaakt wordt is in dat memo. De FBI heeft niet tegen die FISA-rechters gezegd dat Steele-dossier betaald is door de Democraten. Klopt dat?
Ja. Dat weten we niet. Dat staat in dat memo, maar we weten niet of dat zo gezegd is. Er is onder juristen wel discussie over de vraag of dat gezegd moet worden. Is dat überhaupt relevant door wie die informatie geleverd is? Want het komt in de wereld van de misdaad bijvoorbeeld heel vaak voor dat informatie komt van, ik zal maar zeggen, dubieuze figuren. Dus het is niet zo, het is niet illegaal en ook helemaal niet zo gek dat informatie die belastend is voor iemand, afkomstig is uit een andere duistere bron, zal ik maar zeggen.
Nee. Ik heb ook begrepen trouwens dat het tegengesproken wordt dat er niet bijgezegd zou zijn. Althans, er komt vandaag, in de loop van deze maandag, er is een memo geschreven door de Democraten. Die zullen ongeveer dezelfde aanvalslinie, denk ik, kiezen op dat memo als wat wij nu, dezelfde punten nalopen die wij nu hebben nagelopen. En die zeggen onder andere ook, er is wel degelijk bijgezegd dat Steele-dossier voortkwam uit onderzoek van een politieke tegenstander. Maar er is niet letterlijk bijgezegd dat de Democraten waren. Maar ja, zo verschrikkelijk veel politieke tegenstanders die onderzoek deden, waren er niet waarschijnlijk.
Nou ja, goed, dat Steele-dossier is ooit begonnen als een, toen werd het nog niet door die Steele geschreven, maar het dossier op zich is begonnen als een Republikeins dossier ooit. Toen, dat was de tijd dat Trump nog meedeed aan de voorverkiezingen bij de Republikeinen. En dat er, dat was de tijd dat conservatieven allemaal Oppo Research, zoals het heet, aan het doen waren. En ook aan het uitzoeken waren of er misschien wat vuiligheid uit het Kremlin te halen was. Dus het is natuurlijk niet zo dat het een volledig democratisch project is. Dat was het wel onder Steele, maar daarvoor is er natuurlijk ook al aan dat dossier gewerkt uit een heel andere politieke hoek.
Ja, dus in die zin, als ze zeiden van ja, het was een politiek stuk, dan hebben ze daarmee eigenlijk de waarheid gezegd, want het was niet alleen maar een democratisch stuk. Het leunde ook nog op onderzoek wat al eerder door republikeinse figuren was. Ja, oké.
En overigens denk ik dat die democratische tegenmemo, of hoe je het maar wil noemen, dat nu komt, is natuurlijk wel een beetje mosterd naar de maaltijd. Ik heb het gevoel dat dit memo toch wel het grootste deel van zijn kracht, in ieder geval zijn orkaankracht, verloren heeft. Oh. En de afgelopen dagen hoor je er al veel minder over. Je merkt dan toch dat de paar mensen die al echt ernstig geloofden dat er sprake was van een complot, en dat de FBI niet alleen het verkeerd deed, maar het ook nog op politieke gronden verkeerd aanpakte. Die mensen zijn gesterkt in hun overtuiging. Mm-hmm. Mensen daarbuiten die daar helemaal niet zo van overtuigd waren, die zijn overtuigd van het tegendeel. Dus ik heb het gevoel dat maar weinig mensen overtuigd zijn, een of de andere kant op.
Ja. Nou ja, en misschien komt dat ook wel doordat er nog een ander punt is, wat dat memo misschien zelfs wel vrij zwak maakt, namelijk wat ik heel interessant vond, zo'n FISA warrant, zo'n toestemming om die Carter Page te af te luisteren, die is maar 3 maanden geldig, hè? Die moet om de 90 dagen vernieuwd worden. Dat is het afgelopen jaar 3 keer gebeurd. En voor zo'n vernieuwing geldt dan de eis dat bij iedere vernieuwing ook aangetoond moet worden dat het onderzoek daadwerkelijk iets oplevert. Dus de eerste keer had dat Steele dossier er misschien iets mee te maken, maar die andere keren ging het gewoon om de vraag van ja, levert het eigenlijk wat op? En dat is iedere keer goedgekeurd.
Dus ofwel het is sprake van een complot waar ook die geheime FISA-rechtbank bij betrokken is. Ja. Ofwel, er was inderdaad wel wat aan de hand met deze Carter Page. En dat kan ook heel goed, omdat deze man natuurlijk al jarenlang gezien werd als een stroomman van het Kremlin, om het maar kort door de bocht te zeggen. Dus er zit al heel veel rondom deze man dat niet helemaal in de haak is. Dus het lijkt mij een heel lastige strategie, ook van Trump, die het memo natuurlijk meteen omarmde, om nou alles op te gaan hangen aan deze Carter Page. Want natuurlijk is hij ook een burger en zijn er burgerrechten geschonden, zoals Núñez zei, dat weten we nog niet, maar dat is mogelijk. Dus dat is één kant van het verhaal. Maar om het nou uitgerekend om deze Carter Page heen te bouwen, dat begrijp ik werkelijk niet.
Nee. Nou ja, toch wat je zegt. De president heeft het memo omarmd. Heeft zaterdag zowel in een ontmoetingje met de pers als in een tweet gezegd dat het allemaal een ongelooflijk schandaal is. En dat het volledig zijn gelijk bevestigt wanneer hij dat Rusland-onderzoek een witch hunt noemt. Belangrijkste vraag natuurlijk. Je zei net al iets over hoe dit memo inmiddels door mensen beoordeeld wordt. Maar wordt hij daarin gevolgd door zijn partij?
Door sommigen, maar het valt me mee of tegen in hoeverre die steun massaal is. Er zijn toch ook wel veel congresleden die niet vies zijn van van meelopen met Trump. Die toch ook wel hun twijfels laten merken over de kracht van dit memo. Er zijn eigenlijk 2 dingen aan de hand. Hè? Want aan de ene kant heb je hoe wordt dit ontvangen en wat vinden mensen ervan. Maar het is ook in hoeverre geeft het rugdekking aan deze Trump-regering om gevolgen hieraan te gaan verbinden en consequenties. Er wordt al heel lang en heel indringend in Washington altijd gesproken over een soort tweede Saturday Night Massacre. Met een verwijzing naar Nixon.
Dus Nixon die toen laten we maar zeggen, de Robert Mueller van toen, die Watergate onderzocht, ontsloeg, hè? Archibald Cox.
Ja, inderdaad. En het wordt al heel lang gespeculeerd op een mogelijk ontslag van Robert Mueller, hè, de speciaal onderzoeker die nu Rusland onderzoekt. Mm-hmm. En dit is natuurlijk wel een memo dat hem in ieder geval in theorie rugdekking zou kunnen geven om dat te doen. Mueller is uiteindelijk de hoofdprijs, maar je kan ook denken aan mensen als Rod Rosenstein, de plaatsvervangend minister van Justitie, die immers toestemming gaf tot het schaduwen van Page. Of denk aan FBI-directeur Christopher Wray, misschien wel aan minister Jeff Sessions van Justitie. Er zijn heel veel mensen die je met dit memo in de hand, die je achterna kan zitten.
Nou ja.
En daar zit, denk ik, voor de kracht van dit memo in dit taaie dossier voor Trump, denk ik.
Ja, oké, maar je zegt eigenlijk heeft dat memo die kracht niet. Hè? We hebben net een paar punten nagelopen waarop het op zijn minst zeer wraakwaardig is wat erin staat. Mm-hmm. Tegelijkertijd zeg je, binnen zijn partij is de steun daarvoor ook niet echt heel erg groot. Er zijn ook mensen daar die genoeg twijfels hebben bij het memo. Dat gaat allemaal over de feiten natuurlijk, maar ja, je noemde hem al, Sean Hannity, een van de invloedrijkste televisiecommentatoren in Amerika, van het veelbekeken Fox News. Die blijft beweren dat dit, voor het memo bekend werd, zei hij, het is 100 keer erger dan Watergate. Sinds het bekend is, zegt hij, het is 1000 keer erger dan Watergate.
Ja.
Welke werkelijkheid doet er meer toe? Die van die feiten en de zwakte van dat memo? Of de werkelijkheid in het medialandschap waarin een hele invloedrijke zender voortdurend blijft roepen dat het allemaal een enorm schandaal is?
Nou, uiteindelijk dat laatste, denk ik. Want Trump kijkt daarnaar, zoals we weten. Twittert er ook vaak over de Fox News commentatoren die hij ziet. Hannity is duidelijk een van zijn favorieten. Had volgens berichten in Amerikaanse media, dat ontkent Hannity met heel veel kracht, maar had ook echt invloed op Trump in het vrijgeven van dit memo. Dus heeft niet alleen maar invloed, maar ook macht, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat uiteindelijk beeldvorming alles is in dit. En als Trump een excuus zoekt om bijvoorbeeld Rod Rosenstein of misschien wel uiteindelijk Mueller te ontslaan, dan heeft hij natuurlijk op papier een soort excuus nodig. Nou, dat had hij tot nu toe niet. En nu kan hij zeggen, kijk, ik heb dit memo toch?
Ja.
Dus daar zit denk ik de kracht van dit memo. Nog los van de inhoudelijke weging, die inderdaad heel mager is. En ik denk dat er weinig, dat het eigenlijk tot weinig gesprekken meer gaat leiden. Want iedereen is er wel zo'n beetje over uitgepraat. Maar je kan wel zeggen, kijk, ik heb nu dit memo in de hand. Nu kan ik eindelijk doen wat ik altijd vermoedde. En dat is gewoon schip maken in die corrupte wereld aan de top van de FBI en het ministerie van Justitie. Ja. Dat is ook wel waar hij een beetje op hintte in zijn tweet.
Ja, en nou ja, David Nunes, die met volgens de goede wetten van de reality televisie, die houdt het spannend, want die zegt, oh, er komen nog veel meer memo's aan, maar laten we dat nog maar even afwachten.
Ja, ja.
Maar stel dat Trump dat zou doen, hè, dat hij bijvoorbeeld nu achter Rod Rosenstein aan zou gaan en daarna misschien achter Mueller, want Rosenstein zit tussen hem en Mueller in, om het even simpel te zeggen. Er wordt steeds gezegd, ja, dan hebben we een constitutionele crisis. Wat betekent dat eigenlijk? Hoe ziet die crisis er dan uit?
Ja, dat betekent eigenlijk een breuk in het oude, in de oude constellatie zoals we Washington kennen. Namelijk een breuk tussen de president, de administratie, het kantoor van de president en de inlichtingendiensten en misschien ook wel de politieke wereld. Dat zal een totale vertrouwensbreuk betekenen hier in Washington. Tussen aan de ene kant de inlichtingendiensten, een groot deel van de politieke wereld, in ieder geval de democraten, maar toch ook wel een hoop republikeinen. En aan de andere kant Trump, die bereid lijkt, maar we moeten er voorzichtig in zijn,
ja,
maar
we
die
weten
bereid
niet,
lijkt nee. om heel ver te gaan in het, het kantstellen van dit Rusland-onderzoek.
Ja.
We weten dat Rusland-onderzoek, ja, dat vordert en vordert. Er komt heel weinig over naar buiten, maar we weten wel wie er gehoord worden. Dat er mogelijk Trump zelf gehoord gaat worden. Daar hebben zijn advocaten al dingen over gezegd. Dus dat komt steeds dichterbij. Ja. Dat heeft los van wat er nou precies bij die verkiezing is gebeurd, natuurlijk ook een heleboel andere draadjes die heel bedreigend zijn voor Trump. Ik noem even zijn vastgoedwereld.
Ja.
Ik noem wat er allemaal na de verkiezing is gebeurd, met het ontslag van James Comey, de toenmalige FBI-directeur. Het gedoe rondom Jeff Sessions, noem het allemaal maar op. Wat we allemaal weten nog. En dat wordt natuurlijk wel een bedreiging. Dus de vraag wordt heel erg, hoe ver is Trump bereid te gaan om zichzelf te beschermen? Is hij bereid om zo'n soort crisis in gang te zetten?
Ja.
Of schikt hij daar uiteindelijk voor terug? Dat is uiteindelijk de grote vraag waar we het antwoord nog niet op weten.
Nee, dat weten we niet. Dus dat zullen we de komende tijd zien. Maar intussen, in hoeverre is die crisis er misschien al? Het viel mij op dat Jeff Sessions, de baas van het ministerie van Justitie en dus ook van de FBI, dat hij zich heel stilhoudt. Hij heeft gezegd over dit memo en al dat gedoe eromheen, heeft gezegd dat er allemaal goede mensen werken bij het ministerie en bij de FBI, maar dat niemand perfect is. Wat ik al een vrij omineuze uitspraak vind. Er zijn mensen in dat verband die zeggen, zie je wel, als Trump je maar bang genoeg maakt, want dat heeft hij met Sessions gedaan het afgelopen jaar, heeft heel veel kritiek op hem gehad, vaak ruzie met hem gemaakt, dan hou je op den duur je mond wel. In hoeverre is die crisis er al, met andere woorden, Kan dat voor het hele departement van het ministerie van Justitie of voor de hele FBI gelden? Dat mensen alleen door al dit gedoe al voorzichtig worden, niet meer durven, hun mond gaan houden, bang worden en daarmee die ondermijning van die instituties al in gang zetten?
Ja, dat is openlijk zeker. Maar je zult tegelijkertijd ook zien dat er steeds meer gelekt gaat worden uit die diensten. Hè? En dat mensen andere manieren gaan vinden om toch hun ideeën en hun werkelijkheid over het voetlicht te brengen. Dus het is nog niet eens gezegd dat zo'n Sessions is natuurlijk een topfiguur, maar daaronder zit natuurlijk van alles en nog wat. En daar is de onvrede natuurlijk heel groot, omdat Trump heel duidelijk maakt dat hij de FBI, toch een gerespecteerd instituut, zeker onder conservatieven in Amerika, dat hij de FBI niet vertrouwt. En ik kan me niet voorstellen dat mensen niet andere manieren gaan vinden, nog los van die angst die je terecht noemt, want voor heel veel mensen bungelen op dit moment en Sessions is er duidelijk één van. Maar het lijkt ook wel weer zo te zijn met zo iemand als Sessions, dat hij niet echt per definitie direct ontslagen hoeft te worden. Het lijkt er veel meer op dat Trump moeite heeft met ministers, zoals Rex Tillerson van Buitenlandse Zaken, Jeff Sessions. Maar dat hij vervolgens ze niet echt de laan uitstuurt, maar meer een soort van lange wegpestcampagne begint. Ja. Dus hij valt ze in het openlijk voortdurend af. In de hoop hun leven een beetje zuur te maken. En denk dan dat ze vanzelf wel zullen terugtreden. Nou, dat is tot nu toe met Sessions nog niet gebeurd. Hoewel hij natuurlijk wel ontzettend bungelt.
Ja, als het gaat om dat vertrouwen in die instituties. Je zegt hè, bijvoorbeeld de FBI, dat, ja, vooral conservatieven hebben daar veel vertrouwen in. Ik ben natuurlijk opgegroeid in de wereld van Elliot Ness en de Untouchables. Toen was de FBI, dat waren echt de helden van Amerika die de misdaad gingen uitroeien.
De lange regenjassen waren
is,
dat.
Ja, precies. Is er al iets te zien van een effect van ja, dat toch verdacht maken van deze diensten en dat ministerie bij het grotere publiek?
Ja, dat is wel opmerkelijk inderdaad. Ja, want alle peilingen die je tot nu toe altijd zag over het vertrouwen van Amerikanen in instituties liet altijd twee dingen zien. A, dat de instituties als het congres bijvoorbeeld op buitengewoon weinig steun hoeft te rekenen. Dus 10% steun of zoiets. Maar dat een paar instituties altijd boven alle stormen uitstaken. En de FBI en het leger waren altijd 1 en 2. Maar inmiddels zie je dat volledig partijpolitiek aan het worden is. Dus er was een peiling van Axios deze week, waaruit bleek dat de populariteit van de FBI, met name onder Republikeinen, ontzettend aan het dalen is. En dat nog maar 38% van de Republikeinen een goed beeld van de FBI heeft, een positief beeld van de FBI. Nou, dat zijn percentages die lagen tientallen procentpunten hoger, nog maar kort geleden, die echt wel vrij opmerkelijk zijn. Onder democraten is het ongeveer 2/3. Dus democraten zien de FBI nog wel als een betrouwbaar instituut. Maar bij republikeinen is dat heel erg geërodeerd. Ook, dat is niet zo raar als je kijkt bij één avond Fox News en je denkt dat de FBI bestaat uit mensen die alleen maar...
Behalve communisten, ja.
Ja, precies.
Over de wereld op z'n kop gesproken.
Er wordt, in die zin is het wel een heel opmerkelijke kentering die je ziet. Want het waren toch altijd... Die discussie bijvoorbeeld over dat FISA-akkoord. Dus het gerechtshof dat stiekem besluit of iemand geschaduwd mag worden. Yeah. In de tijd van Edward Snowden kwam er juist uit progressieve hoek altijd heel veel kritiek op. Ja, op juist de FBI, op die rechters die in het geheim besloten of Amerikanen buiten zeg maar de controle van de rechtsstaat om geschaduwd konden worden. Die discussie is heel belangrijk en ook heel terecht. Op dit moment hoor je daar geen democraat meer over, want die zijn in een soort van reflex allemaal pro-FBI geworden, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus die kentering is ongelooflijk.
De wereld
kantelt ook om te zien.
Ja, de wereld,
kantelt bij wijze.
Kantelt steeds verder, voor zover die niet al helemaal op zijn kop staat. Ja. Over peilingen gesproken. We hebben het al vaker gehad over de verkiezingen van dit najaar. Hè. Midtermverkiezingen voor Huis en Senaat die heel belangrijk worden. Bepalend voor het presidentschap van Trump, denk ik. Als de democraten daar groot winnen, dan kan dat op allerlei manieren zijn presidentschap in gevaar brengen. Ofwel doordat zij middelen krijgen om het er moeilijk te maken. Ofwel doordat zijn eigen partij misschien niet meer zo bereid is om hem te steunen. Hoe staat het daarmee? Tot nu toe stonden de democraten er goed voor in de peilingen. Hebben een aantal vervroegde verkiezingen gewonnen. Hoe gaat dat?
Ja, Ja, en het beeld nu is toch wel erg wisselend, merk ik. Ten eerste is er de approval rating van Trump. En dat is denk ik een belangrijke graadmeter om ook op districtsniveau straks te kijken. Omdat heel veel Republikeinen straks de afweging zullen maken. Is Trump het nog waard om te steunen? Hm. Of kunnen we beter een eigen koers gaan varen? Nou, de populariteit van Trump is volgens de laatste gewogen peiling van 538 op 40,2%. Nou, dat is laag, maar dat is wel het hoogste percentage in een jaar tijd. Dus er zit in de laatste weken wel duidelijk een stijgende lijn in.
Waar komt dat door?
Zijn State of the Union van vorige week is ook redelijk ontvangen. Mm-hmm. En sowieso zijn State of the Unions meestal, het lange termijn effect is niet zo groot, maar over het algemeen levert het wel altijd een kleine boost op, want je hebt gratis reclamezendtijd natuurlijk. Mm. En dat betekent dat de Democraten, die zo zeker waren dat ze op weg waren naar een mega-overwinning in november. Want we hebben al die sensationele verkiezingsoverwinningen gezien de afgelopen maanden in kleine tussentijdse verkiezingen. Dat een beetje op losse schroeven staat. Want er is nog niet een duidelijk pad naar bijvoorbeeld een meerderheid in de Senaat op dit moment. Of naar een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden wordt al moeilijk. Dus hoe lastig de Republikeinen het op dit moment ook hebben, het lijkt erop dat er wel een zekere kentering aan het ontstaan is.
En hoe komt dat? Komt dat dan door de economische successen waar Trump het in ieder geval veel over heeft? En bedoel, er zijn een heleboel positieve cijfers. Daar valt van alles over te zeggen. Dus niet zonder meer zo dat ook allemaal terechtkomt bij zijn kiezers. Maar de economie draait heel goed. Komt het daardoor? Komt het door het belastingplan? Wat denk je?
Ik denk dat het vooral komt door de, ja, het klinkt gek, maar de betrekkelijke rust rondom Trump. Dus
daar merk ik maar vrij weinig van.
Schandaal na schandaal op. Maar, maar in de wereld van Trump zijn dit rustige weken. Eigenlijk sinds het belastingplan van eind vorig jaar is het redelijk rustig rondom hem. Zijn tweets, daar zijn Amerikanen aan gewend geraakt, denk ik. En Amerikanen willen heel graag hun president steunen over het algemeen. Dat vergeten we soms nog wel eens. Maar een Amerikaan is over het algemeen natuurlijk vaderlandslievend en kijkt op tegen het ambt ook. Dus als Trump doet, en dat de Republikeinen hopen dit al een jaar natuurlijk, maar als hij niet meer doet dan gewoon zijn beleid uitleggen en zo goed en zo kwaad als het kan. En verder niks erbij. Geen franje, geen ruzies, geen schandalen, geen tweets. Dan valt hij eigenlijk nog wel redelijk mee voor veel Amerikaanse kiezers. Dan denken ze, nou ja, we hebben in ieder geval geen oorlog. Geen oorlog erbij in ieder geval. De economie doet het goed. Prima zo. Hm. Ik denk dat het met name is. Dat die relatieve rust en ook gewenning aan het fenomeen, dat het vooral op dit moment veroorzaakt.
Oké. Nou, van die rust merken wij weinig, maar dat is alleen maar fijn voor onze podcast natuurlijk. Goed, op korte termijn even kijken dus hoe ver het Witte Huis zal gaan met dit memo in de hand. Aangaande de positie van Robert Mueller, de Ruslandonderzoeker. En op de langere termijn. Op naar die verkiezingen. We blijven bezig het hele jaar, Guus. In ieder geval totdat jij van de zomer naar Nederland komt.
Juist, zo is dat. Ik heb er zin in de komende maanden.
Dank je. Dag.
Dag.